Lieve gemeente, toen ik net dominee werd, Fred dus, werd de nieuwe psalmberijming ingevoerd naast en later in plaats van de oude berijming. Dat heb ik in de eerste twee kerken waar ik dominee was meegemaakt. En ik kan me nog zo goed herinneren hoeveel moeite sommige mensen daarmee hadden. Nu kunnen we dus niet meer de versjes zingen die we altijd op school geleerd hebben, zeiden ze. En sommige gemeenteleden zeiden zelfs, ik denk dat ik het ook niet kan, die nieuwe berijming meezingen. En jullie vinden het hopelijk niet erg dat als jullie dan de nieuwe berijming zingen, ik daar dwars doorheen de oude zing. Dat mag wel, hè? En dat mocht ook wel. Op een dag maakte een van deze gemeenteleden iets ergs mee. Dus één van die mannen die alleen maar de oude berijming wilde zingen. Hij werd gearresteerd. Onterecht bleek later, maar op dat moment was dat voor ons en voor de kerkraad en voor mij als dominee niet duidelijk. Hij moest echt een nacht de gevangenis in. De zondag daarop was hij gewoon weer in de kerk. En toen zongen we uit de nieuwe psalmberijming, psalm 136... Loof de Heer die in de nacht der vernedering aan ons dacht. Dat raakte die man zo dat hij met een pen een cirkel om dat vers in zijn psalmboek zette. En voortaan was de nieuwe psalmberijming zijn berijming. Zo kan het gaan. Ik kan veel van zulke verhalen vertellen. Ik ben nog niet zo vreselijk oud. Maar ik heb al wel heel wat gezien in de kerk. Ik kan ook over mezelf vertellen, zegt Fred. Dat geloof je vandaag de dag misschien niet meer. Maar ik zelf heb in het verleden ongelooflijk veel moeite gehad met veranderingen. Als student heb ik scripties geschreven tegen veranderingen. Ik heb me tegen verzet. Ik zou kunnen vertellen hoe ik ermee omging met veranderingen. En ook wat er in mijzelf veranderen moest om zover te komen. Dat ik meeging in die veranderingen. Ik kan jullie ook vertellen hoe onzeker ik soms nog kan zijn als ik jullie voorga in bepaalde veranderingen. Want het is spannend. En je hebt nogal een verantwoordelijkheid. Hoe kun je zeker weten of iets van God is? Nou, mij lijkt het nou eens boeiend om ons vandaag af te vragen hoe onze aarzelingen zich verhouden tot de aarzelingen van iemand als Petrus. In Handelingen 10 en 11. Sigrid heeft net Handelingen 11 voorgelezen. Diezelfde geschiedenis staat ook in Handelingen 10. Het lijkt wel of de gemeente in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, het twee keer moesten horen. Want het was nogal wat. Het is natuurlijk ook een heel spannend verhaal, een smeuïg verhaal. Petrus is daar op het dakterras om te gaan bidden, maar niks menselijks is hem vreemd. Hij krijgt honger. Hij krijgt gewoon trek. En hij vraagt dus aan de mensen daar beneden, willen jullie wat te eten voor me maken? Dat staat in hoofdstuk 10. En terwijl hij zit te bidden, ruikt hij allemaal lekkere dingen. En kijk, dan kan God ook andere zintuigen van ons inschakelen. Hij zegt, oh, ruik jij lekkere dingen? Ik geef jou een visioen over eten. En dan ziet Petrus ineens dat kleed vol dieren naar beneden komen. Het krioelt van de beesten die een Jood niet mag eten. Dat is gewoon heel duidelijk in de Bijbel. Nou, wij kennen Petrus een beetje. We weten dat hij heel impulsief kan zijn, maar tegelijk kan hij zo vasthoudend reageren op nieuwe situaties. En dat gaat hij hier doen, maar dat deed hij ook al eerder, hè? We kennen hem. Toen Jezus tegen zijn discipelen zei dat hij moest gaan sterven, ging Petrus voor hem staan, hè? Maar dat gaat niet gebeuren. Nee, daar ga ik persoonlijk voor zorgen. Dat gaat nooit gebeuren, Heer. En dan zegt Jezus tegen Petrus, ga nou eens achter mij, Satan. Daar maken wij een vreselijke vloek van. Maar Jezus bedoelt gewoon, volg mij nou. Jij moet achter mij aan. Ik ga niet achter jou aan. Volg mij. Ik ga sterven, dat moet. Als Jezus de voeten van zijn discipelen gaat wassen, trekt Petrus zijn voetjes op. O nee, Heer, u zult mij de voeten niet wassen in eeuwigheid. Nooit. Een minuut later zijn ze gewassen, hè? En nu dus hier in Handelingen 10 en 11. Petrus is aan het bidden en hij schrikt overeind. Wat zijn ze nou beneden eigenlijk aan het klaarmaken, joh? Toch niet een varken? Het ruikt heerlijk, maar dat is een dier waarvan je in de wetten van Mozes kunt lezen. Het is onrein. Nou, wat denk je? Wat gaat Petrus doen? Zou deze apostel, deze leerling van Jezus, ooit tegen de Bijbel durven ingaan? Tegen iets wat God zelf een gruwel heeft genoemd. Onrein eten, een gruwel. Voor ons is dit intussen bijna onvoorstelbaar. Wij eten gewoon een speklap, babi pangang, een paling. Niet dat het nou zo verstandig is om dat allemaal te eten, want er is wel iets onreins aan hoor. Maar dat zwaar beladen woord gruwel uit het Oude Testament, dat gebruiken wij niet meer. En daarom kunnen we bijna niet aanvoelen waarom Petrus zich zo verzet tegen deze omslag. Nee, Heer, ik heb nog nooit iets gegeten dat onrein is. Het mag niet. Ik houd me aan de Bijbel, zo ben ik opgevoed. Het staat er toch? Wat in de Bijbel een gruwel genoemd wordt, mogen wij toch niet zomaar ineens toelaten? Als je met de wetten van Mozes bent opgevoed, neem nou het Sabbatsgebod. Hoe vaak gaat het daar niet over in het Oude Testament? Hoe kan Paulus dan later doodgemoedereerd schrijven dat voor sommige gelovigen alle dagen gelijk zijn en dat het niet uitmaakt? Dat is toch ernstig? Als je staat in een traditie van de besnijdenis, daarin onderscheid je je van de heidenen. Het Oude Testament gaat je daarin voor, het hele Oude Testament. Hoe kan Paulus dan later schrijven dat we de besnijdenis niet meer aan elkaar mogen opleggen? Dat is toch ongehoorzaam aan de Bijbel? Daar ga je toch regelrecht tegen Gods woord in? God zelf heeft bepaalde dieren onrein verklaard. Waarom dat zo was, dat is een andere preek. Maar God heeft dat zelf ingesteld. En het gaat nu om de houding van Petrus. Heel eerlijk gezegd vind ik het ook iets moois hebben. De Bijbel is bij Petrus in goede handen. Hij geeft dat niet zomaar op. Hij vraagt zich af, ga je me nu zeggen dat wij het altijd fout gedaan hebben? Is dat wat je mij gaat zeggen? Dat we de Bijbel altijd verkeerd hebben gelezen? Waarom zou het ineens anders moeten? En oké, als het dan echt anders moet, geef me dan de tijd om eraan te wennen. Wat denk je? Hoeveel tijd krijgt Petrus? Ga zonder aarzelen met die heidense mannen mee. Zo. Petrus moet dus à la minuut in contact komen met een niet-Jood. Iemand die vanuit zijn opvoeding gewoon net zo onrein is als die dieren. En een stem uit de hemel moet hem overtuigen. Wat God nu dan rein verklaard heeft, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Nou, Petrus geeft zich over. Hij kan niet anders. Ik kan me ook voorstellen dat Petrus zich ineens ook een woord van Jezus zelf herinnert. Want Jezus heeft het hier al over gehad. Ja zeg, Jezus heeft het hier zelf al over gehad. Deze tekst. Zien jullie dan niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt hem onrein kan maken? Omdat het niet in het hart, maar in zijn maag komt. En dan weer in de beerput. Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei, wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart. Uit het hart van de mensen komen slechte gedachten. Ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Je kunt het allemaal niet verzinnen. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Tja, als je dit op je in laat werken, denk je, dat kleed hè, met al die onreine dieren, dat kwam helemaal niet uit de lucht vallen. Het was er al. Dat had Jezus al laten zien. Petrus kon daar dus op voorbereid zijn. En dan, zo hartstochtelijk als hij eerst kon zeggen nee en nooit, zo radicaal kan hij dan ook de andere kant op gaan. Want dat is ook Petrus. Net als bij de voetwassing. Was me dan maar helemaal, Heer. Zo kan hij ook nu ineens heel royaal zeggen. Ja. Dus. Doe jij het daar vandaan? Oké. God heeft mij duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Een gigantische uitspraak voor iemand als Petrus. Nog zo eentje uit Handelingen 11. Het heeft Sigrid zo even voorgelezen. Als God hun, de heidenen, hetzelfde geschenk wil geven als ons die in de Heer Jezus Christus geloven, hoe zou ik hem daar dan van kunnen weerhouden? Let op dat Petrus niet zegt, hoe zou ik hen kunnen weerhouden? Het gaat niet om de mensen, dat je mensen tegenhoudt. Je houdt God tegen, hem. Je houdt de Heer tegen, zo ernstig is het. En zie je in deze uitspraak wat er voor Petrus beslissend is geworden? Niet langer of iemand rein of onrein is volgens de wetten van het Oude Testament, aan de buitenkant, maar of iemand rein is volgens de regels van het Nieuwe Testament, dus van binnen. Beslissend is of iemand in Jezus Christus gelooft. Nou, en dat doet die man bij wie Petrus op bezoek gaat. In hoofdstuk 11 wordt hij niet meer bij namen genoemd, maar die Cornelius gelooft met zijn hele hart in Jezus. Hij staat ontzettend open voor het evangelie. Hij geeft al aalmoezen, hij bidt al, dus hij is al een eind op streek. Weet je wat ook zo opvallend is? Dat de Heer maar één keer tegen Cornelius hoeft te zeggen dat hij in actie moet komen. En zodra hij dat doet, gaat hij. Lees maar na in hoofdstuk 10. Nou, dan komt Petrus. Petrus slacht en eet. Nee, nooit. Slacht en eet. Nee, dat doe ik niet. Slacht en eet. Waarbij je moet denken aan de volgende uitspraak. Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. Het is een heidens werk om christenen te bekeren. Wat heeft God de handen vol aan Petrus? Maar nogmaals, als Petrus dan eenmaal om is, dan is hij ook helemaal om. Dan zijn er geen aarzelingen en geen grenzen meer. Nou, en dit staat hij dus uit te leggen in Handelingen 11. Tegenover de broeders en zusters van dezelfde kerk. Kerkmensen die deze beweging niet zomaar met hem kunnen meemaken. Hen die uit de besnijdenis zijn, staat er. Maar weet je wat nou zo ontroerend is in deze geschiedenis? Zo bemoedigend. Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld. Daar gaat het natuurlijk om. Dat je als gemeente elkaar niet op de kast jaagt, als medegelovigen, maar dat je elkaar geruststelt. Ik hang niet ineens een ander evangelie aan. Ze werden gerustgesteld en ze loofden God met de woorden: dan geeft God dus ook de heidenen, die onreinen, de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Dit is zo bemoedigend. Ze werden gerustgesteld. En vind je het ook niet groot van de Joodse christenen, die totaal anders waren opgevoed, dat ze erin meegaan? Dit is zo bijzonder. Natuurlijk zaten zij ook met dezelfde vragen als waar Petrus mee zat. Hebben we het dan altijd verkeerd gedaan? We hebben ons toch steeds aan de Bijbel gehouden? En wat blijft er over van die scheiding tussen rein en onrein? Vindt de Heer het ineens niet meer belangrijk of iemand rein leeft? Zal ik je eens wat vertellen? Dat vindt de Heer in het Nieuwe Testament misschien nog wel belangrijker dan in het Oude Testament. Nee, natuurlijk vond hij dat in het Oude Testament ook heel belangrijk. Alleen, daar kon je er tussendoor glippen. In Handelingen 15 moet Petrus het nog een keer uitleggen. Daar heb je een kerkelijke vergadering in Jeruzalem. En dan moet je eens kijken wat Petrus daar zegt over deze dingen. God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen, door hun de Heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd. Moet je eens kijken hoe belangrijk de reiniging is. Het gaat zelfs ineens over innerlijke reiniging. De oud-testamentische voorschriften gaven wel veel duidelijkheid. Hier heb je rein, daar heb je onrein. Hier heb je een Jood, hier heb je een heiden. Dat is heel duidelijk. Heel erg overzichtelijk. Maar dit kon aan de buitenkant blijven steken. Dat je kon zeggen, nou, ik ben besneden, ik eet geen varkensvlees, het komt wel goed met mij. Als ik me maar aan die voorschriften houd. Dat. Maar vraagt Petrus daar in Handelingen 15 op die kerkelijke vergadering. Maar wij Joden, hè, uit dat Oude Testament, hoe gehoorzaam, hoe rein waren wij nou eigenlijk echt? Hoe rein waren wij? En let op wat hij gaat zeggen, iets heel kras. Waarom willen jullie God trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders en wij zelf niet konden dragen? Dit is zo educatief, ook als het gaat om onze nieuwtestamentische houding tegenover de wet. Waarom zouden we elkaar dat opleggen? Het voorgeslacht kon het niet dragen, hè? Nee, zegt Petrus, we geloven dat wij alleen door de genade van de Heer Jezus gered kunnen worden. Wij op dezelfde wijze als zij. Bijzonder, hè? Het wordt helemaal gelijk getrokken. Petrus zegt dus eigenlijk, wij konden het vaak niet, ons aan al die wetten houden. We deden het niet. Weet je waarom niet? Omdat we van binnen vaak onrein bleven. We waren onrein. We waren niet zo bekeerd. Dus hebben we meer nodig dan voorschriften. Weet je wat we nodig hebben? Redding. Redding hebben we nodig. Daar heeft Petrus het over in Handelingen 15 en ook hier in 11. Redding. Niet voorschriften, redding. Ja, maar wat houd je dan over? Nou, nog even die tekst uit Handelingen 15. Het grootste gedeelte is donkergrijs gemaakt. Wat houd je over Alleen door de genade van de Heer Jezus. Door genade alleen. Dat mag je elkaar opleggen. Genade. Was dit dan het laatste van Petrus? Ja, in Handelingen wel. Vanaf Handelingen 16 komt Paulus. Dan is Paulus de man. Maar kijk, Petrus heeft ons nog twee brieven nagelaten. En ik wil jullie graag nog twee citaten laten zien uit het eerste briefje van Petrus en dan rond ik af. Uit 1 Petrus 1. Jullie zijn gehoorzaam geworden aan de waarheid. Dan zijn jullie harten gereinigd. Daar heb je het weer. Hoe zijn jullie harten gereinigd? Hoe? Door gehoorzaam te worden aan de waarheid. En kunnen jullie oprecht van je broers en zussen houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief. Onvoorwaardelijk, zonder voorwaarden. Geen voorwaarden. Daar heb je weer die reinheid. Die reinheid, ja. Je denkt, het klinkt wel allemaal abstract. De Joden wisten tenminste precies wat ze wel en niet mochten doen in het Oude Testament. Nou, zegt Petrus, jullie toch ook? Gereinigd? Nou, met een gereinigd hart kunnen jullie oprecht van je broers en zussen houden. Daar kun je dus bij jezelf aan afmeten hoe rein je van binnen bent. Namelijk, hoeveel hou ik van mijn broers en zussen? Dat is de graadmeter. Niet of je wel of niet vlees eet of varken. Hou je van je broers en zussen. Dat is reinheid. Volgende citaat. De doop, zegt Petrus in hoofdstuk 3 van zijn briefje, wast niet het vuil van uw lichaam weg, maar het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunnen jullie vragen, dankzij de opstanding van Jezus Christus. Daar heb je het weer, hè? Dus wassen, zuiver geweten. Oké, wat heeft Petrus overgehouden? Dit, de opstanding van Jezus Christus. Opgewekte mensen dus, blije mensen. Mensen die blij zijn met elkaar. Mensen met een zuiver geweten. Oh. Hij wil niet. Ieder voor zich, dat houden we over. Oké, lieve gemeente. En als het in de kerk wel eens anders gaat dan je je leven lang gehoord hebt. Als je soms wel eens bang bent dat er maar weinig overblijft, dan zou je bijna in paniek kunnen raken. Zullen we dan eens gaan bidden? Of ook wij daarna, net als de Joden uit Jeruzalem en net als Petrus, gerustgesteld worden? Tjonge. Zegt de Heilige Geest dit vandaag tegen ons? Oké, en als je gerustgesteld bent, dan ga je vervolgens ook God royaal loven. Zoals die mensen in Handelingen 11 deden. Tjonge Heer, wat bent u royaal? Zo royaal zou ik ook willen zijn. Wat weet u ons allemaal in ons hart te raken? En als ik dat nog niet voel, dan denk ik dat daarvoor nodig is dat mijn hart ontzettend gereinigd wordt. Amen.